Welkom bij weer een nieuwe podcast in de lessen Maatschappij en Samenleving. We gaan het vandaag over de zorg hebben. En tegenover mij zit Han van de Wiel. Han, misschien dat je jezelf eerst even kunt voorstellen.
Ja, zeker. Ik ben dus Han. Ik ben sinds een jaar of 4, 5 docent aan de School voor Journalistiek. Ik geef met name les in jaar 1 en 2, schrijflessen. En daarnaast begeleid ik mensen bij het afstuderen en stagiairs. En ik doe eindexamens, neem ik af.
Oké, heel goed. Nou, mijn naam is Jacob Boer. Ik ben ook docent aan de School voor Journalistiek. En samen gaan we het vandaag hebben over de zorg. Want een hoofdstuk in het boek. Schrijf je ook over de zorg, Han?
Ik heb er in het verleden, ik ben ook freelancer, in het verleden wel over geschreven voor het blad Zorg en Welzijn en voor het blad Sociale Vraagstukken. Schreef ik met name over de menselijke kant, want het gaat bij de zorg heel vaak over wetgeving. En dat vind ik eigenlijk wel vrij saai.
Ja, ik denk niet dat je de enige daarin bent. Laten we eens even naar dat boek kijken, Sociale Kaart van Nederland. Wat mij opviel was dat daar over 3 soorten zorg wordt gesproken. Preventie, care en cure. Kun je dat eens toelichten?
Ja, het boek noemt dat de 3 rijken van de zorg. Gewoon sectoren, een indeling is het.
Ja.
Preventie, dat is het voorkomen van ziekte. Care is de zorg voor hulpbehoevenden, dementerende bejaarden, mensen die heel lang thuiszorg nodig hebben, dat soort dingen. En cure, vaak krijgt dat de meeste aandacht, is het genezen van mensen met een ziekte.
Oké, ja. Hey, en zijn eigenlijk die 3 zogenaamde rijken, zijn die ook gelijkwaardig, die 3 soorten zorg?
Nou, in theorie staat preventie voorop.
Mm-hmm.
Logisch, want wie niet ziek wordt, gaat ook geen beroep doen op de zorg. Hè. Dat is eigenlijk heel goedkoop om aan preventie te werken.
Ja.
Vervolgens is care in theorie belangrijk, want als we het geld dat we hebben maar 1 keer uitgeven, dan geven we dat aan hulpbehoevenden. Maar in de praktijk is eigenlijk de cure het belangrijkste. Dus de zorg van de dokters met de witte jassen, de verpleegsters, de dure ziekenhuizen, de dure apparatuur, de dure medicijnen. Dat is verreweg datgene wat de meeste aandacht krijgt en wat wij eigenlijk als Nederlanders ook het belangrijkste vinden, gek genoeg.
Ja, nou, dat is inderdaad wel bijzonder. Ja, er is ook een onderzoek geweest, hoorde ik, dat eigenlijk de meeste mensen, 82% toch gezondheid de belangrijkste voorwaarde vindt om een goed leven te leiden. Je ziet daar al een beetje die enorme aandacht voor de cure soort van de zorg.
Ja, dat, ik weet niet hoe het in jouw vriendenkring is, maar in mijn vrienden- en kennissenkring wordt heel vaak gezegd, als je maar gezond bent. En dat bedoelen mensen vaak van, ik vind ziekenhuizen en zo heel belangrijk. Daar, als je in lokale media kijkt, gaat het ook heel vaak daarover. En bij de preventie en de care is het eigenlijk een totaal andere situatie. Preventie is iets van, dat moeten we zelf maar doen.
Ja.
Zeker met die kabinetten die we de afgelopen 30 jaar hebben gehad. Neoliberale kabinetten van eigen verantwoordelijkheid. Hè. Dat woord ligt Rutte voor in de mond bestorven.
Ja.
De overheid wil niet achter de voordeur komen. Dus als jij te veel eet, of te zoet eet, te vet eet, te weinig beweegt, ongezonde dingen doet, ja, mag je allemaal zelf weten. Zit ook wel wat in natuurlijk, hè, dat je dat zelf mag weten.
Mm-hmm.
En bij de care, dat is iets wat zich grotendeels aan onze aandacht onttrekt. Dat gebeurt in verzorgingshuizen, in verpleeghuizen. En oude mensen gaan dood vaak. Hè. Ik bedoel, die staan aan de laatste fase van hun leven. We gaan allemaal dood, maar deze mensen zijn echt in de laatste fase van hun leven. En dat vinden we kennelijk ook minder belangrijk.
Ja. Maar dat heeft wel te maken, denk ik, met een keuze. Ook met een politieke keuze.
Zeker.
Zou het anders kunnen? Zou je het anders kunnen regelen? Dat toch die preventie en die care, die nu eigenlijk een beetje ondergesneeuwd lijken te raken onder die cure, hè? Die geneesheren met hun machtige lobbyinstituten. Zou je dat anders kunnen?
Ja, dat wordt ook wel geprobeerd, hè, soms. Een beetje halfslachtig. We hebben het preventieakkoord van het vorige kabinet. Dat was afspraken met bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Maar er zijn over het algemeen tamelijk vrijblijvende afspraken over proberen suikers in voedingsmiddelen te verminderen, vetten te verminderen. Maar je zou ook met wet en regelgeving kunnen zorgen, kunnen afdwingen dat bijvoorbeeld gezond eten, gezond groente, fruit, dat goedkoper wordt, bijvoorbeeld door de BTW erop lager te maken of af te schaffen. Hij is al laag af te schaffen. En ongezonde voedingsmiddelen duurder te maken. Maar in de praktijk is het precies omgekeerd. Hoe meer calorieën je koopt in de winkel, hoe goedkoper het vaak is.
Ja, raar eigenlijk. Oké, maar wel goed om te weten. Laten we eens even ietsje nauwkeuriger naar die drie soorten zorg kijken. Om te beginnen de cure. Ik las in het boek dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen de eerste, de tweede en de derde lijn zorg. Kun je dat uitleggen?
Ja, de eerste lijn zorg, dat is iets waar wij alle burgers direct toegang toe hebben. Dat is de huisarts, de tandarts, de verloskundige, de psycholoog, de fysiotherapeut. Daar kun je meteen naartoe en als die er niet uitkomen, dan meestal is dat... De huisarts weten veel, maar van heel veel dingen ook niks. Dus ja. Die sturen je dan, als ze dat niet weten, of als je er zelf op aandringt, sturen ze je naar een tweede lijns zorgverlener. En dat is vaak het ziekenhuis.
Okay.
Als die er ook niet uitkomen, ga je naar een specialistisch ziekenhuis of naar een academisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kanker kom je heel snel in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Voor brandwonden kom je in Beverwijk terecht. Als je een hele ingewikkelde aandoening hebt, kom je bij de universitaire medische centra terecht.
Okay.
Dus dat is 1, 2, 3 lijns zorg, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk een soort drietrapsraket.
Precies, ja.
Ja. Hey, laten we ook eens even kijken naar die care, die andere soort zorg. Hoe zit die care in elkaar?
Nou, dat is een stuk ingewikkelder, omdat daar zoveel zorg onder valt, waardoor we vaak ook niet precies weten onder wie die nou valt. Stel, je bent slechtziend, je hebt suikerziekte. En je hebt de ziekte van Parkinson, hè? De ziekte waar je heel erg van gaat trillen en die ook mentaal heel veel met je doet.
Ja.
Dat kun je allemaal heel nauwkeurig inventariseren. Dat gebeurt ook. Hè? Dat wordt, in Nederland is er erg goed in inventariseren van welk vakje val je nou precies. Maar komt die persoon nou in aanmerking voor thuiszorg of moet die toch naar een verzorgingshuis? Dat is allemaal veel ingewikkelder. Daar komt nog bij dat bij de care wordt vaak gedacht van, ja, wie moet daar nou voor zorgen? Is dat professionele zorg, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis? Of zijn er nog vrienden en familie of vrijwilligers die voor deze persoon kunnen zorgen? Dus je ziet, dat is allemaal veel ingewikkelder en veel diffuser, moet ik zeggen. Niet zo duidelijk als in een ziekenhuis, wat waarschijnlijk ook een veel hiërarchische organisatie is. Dat is bij de care niet.
Ja, die vrienden en die vrijwilligers of zoons of dochters, dat noemen we ook wel mantelzorgers,
ja,
geloof ik.
Ja,
hè?
En dat doet, 5 miljoen van de Nederlanders verricht in enige mate mantelzorg. Dat is 35% van de 16-plussers volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat is echt extreem veel.
Ja, dat is heel veel. En ook als die mensen zouden uitvallen, dan missen dus eigenlijk heel veel... handen, ja. Aan het bed. Hoewel je dat misschien niet zo kunt zeggen. Handen aan het bed, dan denk je toch meer aan die cure-zorg. Maar ja, je hebt wel mensen nodig die natuurlijk... Ja, iemand in een verpleeghuis bijvoorbeeld...
Ja, ik geloof dat we tegenwoordig een dag van de mantelzorger hebben. Zo bedanken we die mensen. Maar het is natuurlijk een beetje schril contrast met als je ziet alle aandacht die naar de cure gaat.
Ja. Ja. Hey, er zijn ook een aantal trends, hè, in die care.
Ja.
Kun je daar een paar van noemen?
Ja, in het boek noemt dat ingewikkeld van intramuraal naar extramuraal. Muraal moet je denken, dat zijn muren. Okay. Hey, dus gaat dus vanuit de muren, vanuit een verzorgingshuis of een verpleeghuis, ga je naar extramuraal. Extra betekent erbuiten. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk gewoon naar, zo liefst mogelijk, naar een thuissituatie. Dat vindt, uit het onderzoek blijkt dat mensen daardoor sneller genezen, vinden het fijner. Het is ook makkelijk om voor die mensen te zorgen. Maar er zit natuurlijk ook altijd een ideologische trend achter, een redenering, een sausje, een ideologisch sausje. En het is veel goedkoper.
Ja.
En het is niet altijd duidelijk of niet altijd makkelijk om daar doorheen te prikken. Is het nou een kostenoverweging of is het nou echt beter voor die mensen? He, vroeger, toen wij nog jong waren, Jacob en ik, lagen we, als we naar het ziekenhuis gingen, soms weken in het ziekenhuis. Tegenwoordig, na de ingewikkeldste operaties, ben je zo snel mogelijk alweer thuis. Dat is echt een trend die in ons leven zich heeft afgespeeld.
Ja, oké. Ja, een andere trend in de care is de decentralisatie. Leg dat eens uit.
Ja, dat betekent dat het Rijk steeds minder belangrijk is geworden in deze zorg. En dat het... steeds meer doorcijpelt naar gemeenten. Gemeenten moeten dit gaan doen. Ook weer met het idee dat gemeenten dichter bij de mensen staan, beter weten wat de mensen willen. En dat omgekeerd de burger makkelijker toegang heeft tot de gemeente dan tot het Rijk.
Oké. Ja, en je noemt ook nog een andere trend, zie ik hier, je deprofessionalisering.
Ja, ingewikkeld woord.
Ja, exact.
Nou, dus minder professioneel maken, nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dat betekent dat door in je eigen buurt te blijven, vrienden, kennissen, familie, buren kunnen voor je zorgen. Kost niks. Denkt de overheid, kost natuurlijk ook wat. Kost heel veel mentale zorg, kost dat. Heel veel kapitaal, zeg maar. Hè? Ja. Als jij voor je vriend moet gaan zorgen, ja, dan ben je opeens, zit je in een dubbelrol. Nou, dat vindt de overheid, wil dat graag aan ons overlaten.
Oké, ja. Nou, over de kosten, want dat heeft hier natuurlijk ook weer mee te maken, ja, denk ik. Hebben we het later nog in deze podcast. We gaan eerst nog even naar preventie, want we hebben net het over de care gehad, over de cure gehad. Maar we hebben nog die derde soort zorg, de preventie. Hoe staat het daarmee?
Ja, de belangrijkste organisatie daarin zijn de GGD's, de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Die kennen we natuurlijk niet allemaal van de vaccinatie tegen corona. Daar exact. Zijn ze heel bekend van geworden. Elke opschalen, afschalen. Die waren vroeger veel belangrijker dan nu. Nu zien we opeens weer dat we daar veel te veel op bezuinigd hebben. Dus nou, ben benieuwd wat het komende kabinet daarop gaat doen. Maar die vaccineren ook tegen allerlei andere ziektes, zoals mazelen, bof, rode hond. Als je naar het buitenland gaat, dan ga je bij de GGD langs. Geven ze ook voorlichting, dat doen ze ook. En ze geven ook voorlichting over geslachtsziekten. En ze hebben een heel belangrijke taak bij eventuele rampenbestrijding. Dat gebeurt in Nederland natuurlijk niet zo vaak. Maar als er een ramp gebeurt, dan komen de GGD's ook in actie.
Ja, we hebben het net over die drie soorten zorg gehad. Care, cure en preventie. Laten we eens even kijken hoe we nou de zorg met elkaar betalen. Misschien eerst even goed om een idee te krijgen van hoe duur nou eigenlijk de zorg is. Wat kost dat nou allemaal?
Schrik niet. De zorg kost ons 10 tot 12 cent van elke euro die we in Nederland verdienen. We verdienen in Nederland met z'n allen ongeveer 800 miljard euro. Daarvan gaat ongeveer 80 tot 82 miljard, dat scheelt per jaar, en gaat er naar de zorg. Dus heel veel geld.
Ja, nee, ja, absoluut. Maar hoe wordt dat geld dan opgebracht eigenlijk?
Nou, tot 2006 hadden we een ziekenfondsstelsel. Dat betekent dat ongeveer en er was er een grens gesteld van als je zoveel verdiende, dan viel je in het ziekenfonds. En als je meer verdiende, viel je daar buiten. Dan moest je particulier verzekeren. Ongeveer 2/3 van de Nederlanders zat in dat ziekenfonds. En 1/3 had een particuliere zorgverzekering.
Ja, maar dat is dus in 2006 is dat veranderd, hè? Hoezo?
Ja, toen had je kabinetten die dat niet zo'n fijne manier vonden. Er was een verschil tussen links en rechts. Links wilde dat iedereen verzekerd bleef. Rechts wilde vooral dat de markt zijn werk ging doen. Dus dat we meer particuliere verzekeringen kregen. En toen is er een compromis gemaakt. Dat wil zeggen dat iedereen is nu verplicht verzekerd voor dezelfde soort basisverzekering. Die is in de grond voor iedereen even duur. Hè. Er zitten een paar verschillen in. En als je wilt bijverzekeren, dat kan. Dan kost het jouw geld. En bij wie we ons verzekeren zijn eigenlijk particuliere bedrijven. Dat zijn er een paar grote bedrijven waar iedereen in Nederland bij verzekerd is. Dus dat is een compromis tussen links en rechts in de Tweede Kamer geweest.
Oké. Ja, en ik heb begrepen dat eigenlijk een belangrijk idee achter dat nieuwe beleid is dat we dan met z'n allen jaarlijks gaan shoppen onder de zorgverzekeraars. Dat hoor je ook elke keer in december. Hè? Daar komen al die radiospotjes langs.
Ja, precies. Dat is hetzelfde als wat je bij de energie ook geacht wordt te doen. En even kijken, zijn er nog meer van dat soort domeinen? Ik geloof het niet. Dat zijn eigenlijk de twee.
Ja.
Ja, in het begin hebben we dat misschien ook wel met z'n allen gedaan. Dat weet ik niet. Ik heb het wel eens een keer bekeken. Op een gegeven moment dacht ik, toedeloe. Want je ziet dan die basisverzekering, die is ongeveer even duur. Wat het verschil maakt is hoeveel eigen risico je neemt. En of je gaat bijverzekeren of moet bijverzekeren voor alle ingewikkelde ziektes. Maar die paar euro die de basisverzekering uitmaakt, ja, die vind ik, weet niet hoe jij daarnaar kijkt, niet belangrijk genoeg meer om te gaan lopen shoppen.
Ja, ja. Hey, want het achterliggende idee was eigenlijk dat door te shoppen er eigenlijk concurrentie zou ontstaan onder de zorgverzekeraars, zodat de zorgkosten niet de pan uit zouden reizen.
Nou, zelfs goedkoper zouden worden.
Zelfs goedkoper.
Maar door marktwerking, ja, we gaan al die zorgverzekeraars elkaar heel scherp in de gaten houden, gaan ook heel goedkoop, scherp zorg inkopen bij ziekenhuizen bijvoorbeeld. En dan zou de zorg misschien wel goedkoper worden. Want die reist inderdaad de pan uit. En waarom reist die de pan uit? Omdat we met z'n allen steeds ouder worden.
Ja.
En we willen steeds meer zorg. Als iets kan, dan willen we het ook. Als er medicijn is, 100.000 euro voor een pilletje, voor een hele bijzondere ziekte. Ja, dan vinden we eigenlijk, dat moet dan. Ja. Er zit nauwelijks discussie over plaats.
Ja,
dat
ja.
komt nu een beetje.
Maar heeft die marktwerking dan eigenlijk wel voor lagere zorgkosten gezorgd?
Nou, nauwelijks. Een aantal dingen zijn wel beter gegaan. Het is sommige, veel voorkomende medische behandelingen zijn goedkoper gegaan, sneller gegaan, meer efficiëntie. Maar de totale zorg groeit, juist omdat dokters en ziekenhuizen in dat nieuwe stelsel gaan zich als ondernemers gedragen. Die denken, okay. Nou, die wrijven zich in de handen. Wat zijn die gaan doen? Die zijn zich gaan richten op zorg waarmee ze snel geld kunnen verdienen. En waarmee, kijk, Nederlanders willen zich tegen alles verzekeren. Dat zijn wij wereldwijd onbekend. Nou, wat krijg je dus? Je krijgt hoestpolies, plas- en poeppolies, pijnpolies. Van sommigen had ik het nooit gehoord, maar je krijgt waarschijnlijk nog veel meer polies. En mensen denken, oh, ik hoest nu al een tijdje, laat ik naar de hoestpolie gaan. Of ik snurk al een tijdje, ga naar de snurkpolie. Ja, dat is een goudmijntje voor ziekenhuizen.
Ja, dus er wordt eigenlijk meer vraag gecreëerd naar zorg. Terwijl het idee van die concurrentie en die marktwerking juist was dat er minder vraag naar de zorg zou ontstaan. En dat ook die kosten omlaag zouden gaan.
Ja, er komt nog iets bij. Kijk, zorg, zeggen sommigen, bijvoorbeeld de Marcel Levy, die directeur die in Londen heeft gewerkt, die nu weer terug in Nederland is, voorzitter van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie, de NWO, die zegt, zorg is eigenlijk een nutsfunctie. Zo behandelen wij hem ook. Als jij naar de IC moet, je hebt een hartaanval gehad, je bent niet eens in staat om te gaan shoppen naar welke IC je wil. Je gaat niet de reviews lezen van welke IC heeft de beste reviews. Ook moet bij Dr. Huppeldepup zijn. Nee, je bent al lang blij dat je geholpen wordt. Meestal weet je dat achteraf pas. Je wordt door een ambulance naar de IC gebracht die plek heeft en dichtstbijzijnd is. Als jij een been breekt, ga je ook niet meer shoppen. Dat shoppen doe je eigenlijk van tevoren al. Elke maand in december ga je kijken welke zorgverzekering zou ik willen hebben. En daar is de keuze zo klein in. Dus op het echte shopmoment ben jij niet in staat om te shoppen. Dan wil je gewoon zorg hier en nu.
Ja, dus dat hele idee van de marktwerking. In theorie is het misschien leuk, maar in de praktijk werkt het eigenlijk niet
het
zo goed.
Nauwelijks.
Ja, we hadden het over die kosten. Die zijn dus niet gedaald in de afgelopen jaren door die marktwerking. Maar omdat die marktwerking ook nieuwe vraag heeft uitgelokt, zijn eigenlijk die kosten ook gewoon weer gestegen. Hoe zou je nou kosten wel kunnen beteugelen? Zijn daar toch manieren voor?
Ja, er zijn. Nou, de makkelijkste manier is eigenlijk budgetteren. Dat betekent dat je vooraf duidelijk is, dit bedrag gaan we uitgeven aan de zorg. Als je dat budget elk jaar lager maakt bijvoorbeeld, dan moet de zorg nog efficiënter worden.
Maar dat heeft ook nadelen, denk ik.
Dat heeft ook nadelen, want als het budget op is,
ja,
dan moet je wachten. Stel, jij moet een hartoperatie hebben en het budget voor de hartoperaties is op, want er is maar een x-bedrag voor gereserveerd.
Ja.
Dan moet je wachten, krijg je wachtlijst. Dat is niet zo best. En die waren bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90 waren ook wachtlijsten. Daarom, dat is ook één van de redenen geweest om het zorgstelsel te veranderen.
Oké. Ja, als het budgetteren dus ook zulke nadelen heeft, zijn er nog andere mogelijkheden om die kosten te beteugelen?
Nou, je kunt de zorgkosten doorschuiven naar ons ieders portemonnee.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld door de zorgtoeslag heel veel mensen krijgen, omdat ze te weinig verdienen om de hele zorgpremie op te brengen. Nou, die wordt dan lager en dan gaan we eigenlijk meer zelf betalen. Je kunt het eigen risico, het verplichte eigen risico dat iedereen heeft, kun je verhogen. Dat is ook elk jaar, moet je maar eens opletten, in de Tweede Kamer is daar debat over. De ene partij wil het wel en de andere wil het juist helemaal afschaffen. En de derde is, en dat is eigenlijk het meest voor te zeggen, het bezuinigen op loonkosten en natuurlijk niet op de verpleegkundigen. Want die verdienen al weinig en die moeten keihard werken, maar bijvoorbeeld op de doktoren die in maatschappen werken of zich gedragen als vrije ondernemers en soms kunnen vragen wat ze willen, bij wijze van spreken. Dat is bijna niet gelimiteerd.
Ja, maar
daar zou best veel op te bezuinigen zijn.
Maar dat is misschien ook de moeilijkste weg.
Dat is de moeilijkste weg, want die mensen zijn supergoed georganiseerd. Kijk, die hebben opleiding van soms 15 jaar of soms nog langer. Die werken met hele dure apparatuur, het nieuwste van het nieuwste. Die hebben een supergoeie lobby. Die zitten bij wijze van spreken, nu leveren ze de minister van Volksgezondheid, meneer Kuipers. Ja, dat beter kan bijna niet.
Ja, dus de kans is groot dat eigenlijk die kosten nog wel door zullen stijgen, denk je, de komende jaren.
Nou, ik denk dat ze niet gaan dalen. Ook met het oog op de toenemende vergrijzing. Kijk, oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dat is nou eenmaal zo.
En we gaan het ook even hebben over de ontwikkelingen na 2013. Want het boek gaat maar tot 2013. En er zijn volgens mij wel een aantal belangrijke veranderingen geweest in het Nederlandse zorgstelsel daarna. Hè?
Ja.
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, er is best veel veranderd. Maar ook voor onze studenten, denk ik, hè, die in de hyperlocals bezig zijn, zijn de belangrijkste veranderingen dat de... Nou, er is sinds 2015 echt een belangrijke verandering geweest. Een belangrijke ontwikkeling, een trend. Jeugdzorg is gedecentraliseerd. Dat betekent dat die nu van het Rijk en de provincie overgeheveld is naar gemeenten.
Oké.
En de andere is de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is een wet waarbij mensen die bepaalde hulp nodig hebben in huis kunnen aankloppen. Dat is ook in handen gekomen van de gemeente. Tegelijk met een enorme bezuiniging die gemeenten gekregen hebben. En dat is voor onze studenten wel belangrijk, want die zitten op gemeentelijk niveau. Die hebben misschien weinig te maken met de ziekenhuizen. Misschien wel als je die toevallig in gemeente hebt. Maar deze, de jeugdzorg en de WMO, dat zijn wel echt belangrijke wetten voor studenten om in de gaten te houden.
Oké. Okay. En kun je ook een voorbeeld geven waar de WMO allemaal een oplossing voor biedt? Want je zei als je bepaalde diensten nodig hebt, maar...
Nou, ik zal ze van beide geven voor jeugdzorg en WMO. Bij de WMO kan het zijn dat je bijvoorbeeld thuis zou kunnen blijven wonen als je enige ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld in de vorm van een rollator. Een traplift, beugels in je bad, zodat je er zelf goed uit kunt stappen. Het zijn allemaal hele kleine dingen. Dan ga je met de gemeente praten, komt er een keukentafelgesprek. En dan gaat, als het goed is, gaat dan, ja, niet de gemeente, maar dat is dan weer uitbesteed, gaat dan bekijken van, maar zit er eigenlijk geen andere vraag achter deze vraag? Bijvoorbeeld, is deze persoon wel gelukkig? Is hij misschien eenzaam? Gaat het daar eigenlijk om? Of gaat het om beide? Dus dan komt de gemeente toch een beetje achter de voordeur. En dan gaan ze met jou een programma maken. Bijvoorbeeld dat je ook één keer in de week naar een koffieochtend gaat. Maar dan krijg je ook een rollator. Dan krijg je ook die beugel in bad. En dan krijg je ook een traplift.
Oké, okay. Ja, nou, dat is inderdaad een heel helder voorbeeld. Ook van de jeugdwet. Heb je nog een voorbeeld paraat?
Ja, als je gezinnen waar kinderen zijn. Dat gebeurt heel vaak. Hebben gezinnen opvoedproblemen bijvoorbeeld, of andere problemen met bijvoorbeeld hun kinderen die een vorm van autisme hebben of op de een of andere manier hulpbehoevend zijn, die kunnen ook naar de gemeente toestappen en die gaat dan ook kijken van wat kunnen we voor dit gezin betekenen.
Oké. Okay. Ja, nou, dat is inderdaad denk ik heel duidelijk. Nou begreep ik wel dat in 2019 in de jeugdzorg het een en ander is veranderd. Hè? Er waren lange wachtlijsten. En toen heeft het kabinet de decentralisatie ook bijgesteld. Hè? Wat heeft ze precies gedaan?
Ja, toen is weer iets beter afgebakend wat er nou eigenlijk wel en niet op gemeentelijk niveau moet gebeuren. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat tot een grote verbetering heeft geleid. Een van de belangrijkste oorzaken dat die wachtlijsten er waren, was dat er een enorme bezuiniging samen met die decentralisatie is gegaan van 15% op het budget. Nou, dat is gigantisch.
Dat is heel veel.
Ja, en die is deels weer teruggedraaid.
Okay.
Ik weet niet of het al... Ik heb dat niet uitgezocht of al bekend is of dat een positief effect heeft gehad.
Oké, okay. Ja. Nou, dat moeten we nog even afwachten misschien dan. Ja, een belangrijk onderdeel van de zorg ontbreekt ook helemaal in het boek. Hè? De geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. En nou, die is eigenlijk best wel belangrijk. Hè? 4 op de 10 Nederlanders, las ik, krijgen in hun leven psychische problemen. Wat is dat eigenlijk, de GGZ? En wie komen ervoor in aanmerking?
Nou, dat is bedoeld voor iedereen die mentaal, niet dus psychisch, het een tijdje of langdurig niet zelfstandig kan bolwerken. En dat is inderdaad heel veel. Dat is 4 op de 10. Nou, de kans dat het je overkomt is...
Ja, ja. Maar ik begrijp wel dat het kabinet wil ook dat mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen vaker dicht bij huis zorg krijgen. Hoe zit dat nou?
Nou, die trend zie je eigenlijk door de hele gezondheidszorg. Hè. Zo snel mogelijk en zo liefst zo lang mogelijk in de thuissituatie. Omdat mensen daar sneller genezen, of het nou mentaal of fysiek is. En dan krijg je ambulante zorg. Hè. Dat ambulant betekent dat het beweegt. Hè. Dat het niet, je hoeft niet naar ergens naartoe. Je hoeft dus ook geen duur gebouw daarvoor in stand te houden. Dat zijn mensen die komen bij jou. En die geven jou hulp. En tegelijkertijd is het ook weer een bezuinigingsoperatie, zoals zo vaak. Het aantal opnameplaatsen in GGZ-instellingen is sterk verminderd. En dan zie je bijvoorbeeld bij corona, zie je nu, heeft overigens niks met de GGZ te maken, maar wel met corona, dat het in Nederland steeds balanceren is tussen efficiëntie en goede zorg. De zorg in Nederland staat op een heel hoog niveau. Als je de OESO-rapporten, de Club van Rijke Landen, mag geloven. Maar soms, en nu zie je dat bij corona, het piept en het kraakt. Het is allemaal zo efficiënt en zo krap bemeten dat het niet veel kan hebben als het misgaat.
Dankjewel.
Graag gedaan.